Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life.
Ja, hallo daar. Ik vind dit vandaag ontzettend spannend. En dat is zo omwille van twee redenen. Eerst en vooral is dit de eerste podcast die ik alleen opneem met video. Ik kijk nu naar twee camera's die hier staan rond mij. En ik vind dat super spannend, want dat geeft toch een andere dimensie aan de podcast. Dat wil zeggen dat jullie die zullen kunnen bekijken als jullie surfen naar de aflevering van vandaag op onze website. Daar kunnen jullie gewoon gaan kijken van kijk, zo ziet het eruit. We gaan ook snippets maken, dus ik vind dat super spannend. Dat is één ding. En het tweede ding is, vandaag ga ik het hebben over een kwetsbaar onderwerp waar ik het niet gemakkelijk vind om over te praten. En dat is namelijk mijn hoogbegaafdheid. Hoe komt dat? Wel ja, dat is een thema, dat is een label waar ik niet echt mee te koop loop of graag mee te koop loop. Omdat daar toch bepaalde vooroordelen aan vasthangen, omdat dat misschien arrogant kan overkomen. Maar mijn team zei ook, Hannelore, it's a part of you. Het is ook een deel wat jou mee succesvol maakt. Dat zei mijn eigen coach Simone ook. Dus ik dacht, oké, ik ga ervoor. Ik ga mij kwetsbaar opstellen en ik ga een aflevering maken over die hoogbegaafdheid. En ik wil vooral delen wat dat voor mij betekent, wat dat voor mij is, hoe dat mijn leven beïnvloedt, hoe dat mijn werken beïnvloedt, hoe dat bepaalde relaties misschien kan beïnvloeden. En jullie even mee proberen te nemen in mijn hoofd. Nu, dat is meteen het begin eigenlijk van wat is die hoogbegaafdheid eigenlijk? Natuurlijk, dat is voor iedereen anders. Hoogbegaafdheid, er is niet één vorm van hoogbegaafdheid. Ik ken nog een aantal andere mensen met hoogbegaafdheid en dat is voor iedereen anders. Je bent hoogbegaafd op bepaalde facetten. Er is niet één vorm van hoogbegaafdheid. En ik kan vooral uitleggen hoe dat voor mij voelt, hoe dat zich voor mij uit, maar dat kan voor iemand anders helemaal anders zijn. Mijn hoogbegaafdheid die uit zich vooral in het heel snel kunnen verwerken van informatie, het heel snel kunnen leggen van verbanden, het heel snel kunnen lezen ook, dat is ook weer die informatieverwerking, en dan heel snel in mijn hoofd relaties zien, verbindingen zien, ideeën zien die anderen misschien niet zien. Ik ben iemand die bijvoorbeeld in een gesprek met mensen soms het gevoel kan geven dat ik mensen onderbreek of dat ik niet aan het luisteren ben. Maar dat is helemaal niet waar, want ik luister er wel, maar het is alsof er parallelle gedachtenstromen in mijn hoofd beginnen te werken en eigenlijk die zo enthousiast zijn dat die ook iets willen uiten. Dat is eigenlijk hoe dat mijn hoogbegaafdheid zich uit. Ik zie het zelf als mijn hersenen waarin heel veel verbindingetjes zijn, waarin van alles gebeurt en waarin er gewoon heel veel tegelijkertijd kan gebeuren. Dat is ook hoe het voor mij aanvoelt. Mijn hoofd staat ook letterlijk nooit stil. Ik kon vroeger Latijnse woordjes lezen en 's ochtends opstaan en die kennen. En dan had ik die echt 's nachts geleerd. Ik kon een vraagstuk van wiskunde niet kunnen oplossen, 's ochtends opstaan, mijn blad nemen en de oplossing opschrijven. Dat is echt wel goed aan mijn hoogbegaafdheid zich uit. Dat uit zich ook nog in een aantal andere aspecten. Meer karakteriële aspecten, daar ga ik het straks over hebben. Maar dat is wel iets frappants. Misschien een anekdote om daarover te vertellen, dat is dat ik als kind heel veel viel. Ook op school, ik viel van de trappen. Ik viel ook echt uit het niets. Dus de dokter zei van oké, we gaan toch dat moeten gaan onderzoeken. Dus we gaan een 72-uren hersendiagram gaan maken met zo van die nopjes op je hoofd. Ik weet niet of je dat kent. Ze plakken die dan met zo'n soort stofje vast en dan moest ik 72 uur in het ziekenhuis verblijven omdat ze een vermoeden hadden van epilepsie. Nu, ze wisten ook al wel op dat moment dat ik hoogbegaafd was. En wat bleek eigenlijk? Ik had helemaal geen epilepsie, maar mijn hersenen vertoonden 's nachts dezelfde hersenactiviteit dan eigenlijk als ik een intelligentietest aan het doen was. Waardoor, en dat heb ik nog altijd, ik heel moeilijk kan uitrusten, ik heel moeilijk rust kan vinden, ik heel veel slaap nodig heb en ik in mijn slaap vandaag de dag nog altijd heel veel zaken verwerk. Zaken, privézaken, zaken die echt met het werk te maken hebben, zaken voor coaches. Ik kan daar gewoon 's nachts over nadenken. En dat gebeurt ook in een soort onderbewuste vorm. Want ik slaap wel, maar ik kan 's ochtends bijvoorbeeld heel moe wakker worden. En dat is iets heel typisch bij mij, hoe dat die hoogbegaafdheid zich kenmerkt. Ik ben niet het hoogbegaafde type dat een boek leest en 3 maanden later of jaren later nog altijd weet wat er in dat boek staat. Ik heb wel een vriend bijvoorbeeld, die is wel zo, die is hoogbegaafd op dat niveau, die leest iets, die onthoudt dat, die weet dat, die vergeet dat nooit meer. Ik kan heel veel informatie snel verwerken, ik kon ook goed studeren, ik kan goed dingen van buiten leren, maar ik kan niet weken later dan nog reproduceren. Dus ik heb een goed korte termijn geheugen, maar mijn lange termijn geheugen heeft het veel moeilijker. En dat is vaak een misvatting rond hoogbegaafdheid, dat dat gewoon slimme mensen zijn, dat die ook niet moeten studeren, dat die door alles doorgaan, dat die door alles doorwalsen. Ja, dat is zeker niet het geval. Ik had het natuurlijk niet super moeilijk op school, want ik kon heel veel informatie verwerken. Maar natuurlijk ook wilde zeggen dat ik gewoon in de lessen al heel veel informatie verwerkte, ook op de universiteit. Dat is ook de reden dat ik altijd naar de lessen ging. Ik heb bijna nooit een les gemist, omdat dat voor mij een manier was om die informatie al te gaan integreren. Maar ik heb wel altijd moeten studeren. Het is niet dat ik zo ene keer iets las en dat ik dat wist. Dus dat is vaak een misvatting van, ja, kijk, alle hoogbegaafde mensen hebben het makkelijk, ze zijn slim. Nee, het maakt het leven makkelijker op bepaalde vlakken. Maar, en dat is ook wel waar ik het vandaag over wil hebben, het is ook niet altijd gemakkelijk. Het is niet altijd gemakkelijk op verschillende vlakken. En dat is toch wel iets dat vaak onderschat wordt. Ik krijg soms de vraag van, ja, zou je het anders willen? En heel eerlijk, soms denk ik wel van, oh, ik zou het gewoon eens fijn vinden om even misschien inderdaad dat aspect van die hoogbegaafdheid niet te hebben. Om een hoofd te hebben dat ik kan afzetten. Om eens niet telkens elke dag op te staan met een nieuw business idee. Om, om gewoon een gesprek te kunnen volgen zonder dat mijn hoofd duizenden richtingen opgaat en duizenden ideeën heeft. En die ook enthousiast wilt delen. Dat zou gewoon soms eens heel fijn zijn. Maar ik ben wie ik ben, ik accepteer wie ik ben. En ik zie uiteraard ook wel de mogelijkheden en de voordelen van die hoogbegaafdheid. En dat uitte zich bij mij natuurlijk doorheen een schoolcarrière. Ik heb ook het tweede leerjaar geskipt. Ik ben een jaartje overgeslaan. Ik heb zelf die keuze mogen maken. Ik ben daar heel blij om geweest. Ik ben heel blij dat dat voor mij opgemerkt is geweest. Want ik merkte dat ik anders misschien wel eens schoolmoe had kunnen worden. Dus er zijn heel veel dingen bij mij die heel positief zijn uitgedraaid, waar ik heel, heel blij om ben. En ik ben eigenlijk door mijn schoolcarrière goed gegaan. Maar ik weet ook dat er heel veel kinderen zijn die schoolmoe worden, die depressies ontwikkelen. En dat is wel voor mij een belangrijk aspect waarom dat ik ook vandaag dit wou delen. Ik heb een boek gelezen en dat heet Intelligent om gelukkig te zijn. Een heel mooi boek over hoogbegaafdheid. Maar waarin ook wel wordt geduid dat heel veel mensen hiermee struggelen, het moeilijk mee hebben. Dat ze depressief worden, dat ze niet kunnen aarden in de maatschappij. Dus ik wou vandaag toch wel mijn verhaal brengen. Al is het maar een inspiratie voor één iemand die dit herkent. Omdat het mij wel heeft toegelaten om andere dingen te kunnen doen. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waarom ik vandaag doe wat ik doe en waarom ik coach. Want ik krijg vaak die vraag van de Hannelore, is dat voor jou dan soms niet frustrerend? Is het niet vermoeiend om met mensen te werken die misschien ja, niet zo snel denken, die minder informatie kunnen verwerken? En ja, ik moet zeggen nee, integendeel. Ik vind het heel fijn om een impact te kunnen hebben. Ik vind het ook heel fijn om af en toe te vertragen, om echt ja, in de diepte ook te gaan. En anderzijds vind ik het ook net heel fijn dat ik misschien naar de dingen anders kijk, dat ik die vanuit mijn visie kan delen met onze coaches. Dat is een van de redenen dat ik in onze trajecten een Big Vision video opneem. En dat is een video 3 à 5 minuten, dat is niet super lang, maar de feedback die ik vaak krijg is, wow, hoe kan het dat jij op 5 minuten zo een toekomstplan kan neerleggen dat bij mij past, waar ik misschien zelf, dat ik helemaal voel, dat ik zelf zo helder niet kreeg? Hoe kan het? En dan denk ik, ja, dat is gewoon omdat ik die wires in mijn brein heb, die verbindingen die mij toelaten om dat te doen. Dat is ook de reden dat mensen vragen ook, jij kunt zo goed video's opnemen, je praat zo gemakkelijk voor camera. Wel, dat is ook denk ik een van de redenen. Dat is gewoon omdat mijn hoofd nu al 5 zinnen verder aan het denken is. Ik weet wat ik ga vertellen, ik weet wat ik wil vertellen vooral en het vloeit er gewoon uit. En dat is voor mij dan een van de voordelen van het dat hoogbegaafd zijn. En hoe ik het ook voor mij in een voordeel heb kunnen draaien. Want er zijn ook gewoon negatieve aspecten aan verbonden. Ik hoor vaak mensen van ja, of ik heb dat vaak gehoord in het verleden. Ja, als je zo slim bent, dan is het gemakkelijk. Hè? Bij u gaat alles vanzelf. Maar dat is niet zo. Hoogbegaafd zijn heeft ook zijn keerzijdes, heeft ook zijn andere puntjes. Want met dat hoogbegaafd zijn komen een aantal karaktertrekken die ik misschien soms zelf minder fijn vind. En een eerste daarvan is inderdaad mijn enthousiasme en directheid. Ik ben iemand, ik heb ideeën en dan moet dat eruit. Ik kan dat niet uitleggen. Ik ben iemand ook die praat. Het lijkt alsof ik praat vooraleer ik denk, maar dat is niet zo. Ik denk heel hard na en ik praat zeker niet voor ik denk. Maar ik kan heel snel denken, dus het komt er ook heel snel uit. Waardoor, 1, ik soms mensen onderbreek. Dat vind ik heel lastig van mezelf. Dat is een heel slechte eigenschap. En ik probeer daarop te letten, maar heel vaak is het sterker dan mezelf. Zeker bij mensen die ik heel graag heb. Hoe liever ik iemand heb, hoe meer ik zal onderbreken. En dat is kut, om het zo te zeggen. Maar bon, het is wat het is. Ten tweede, die directheid die zorgt er ook wel gewoon voor dat ik soms misschien niet zo tactvol ben. Want in mijn hoofd is het allemaal heel duidelijk, heel helder. Ik weet wat ik wil zeggen, ik zie het al helemaal voor mij. Ik zie echt wat ik wil vertellen. En ik vergeet soms dat mensen 1, de context niet hebben of 2, echt wel wat meer uitleg nodig hebben. Waardoor ik soms misschien uitspraken kan doen die bij iemand heel hard kunnen binnenkomen, maar dat helemaal niet zo bedoeld is. En dat is ook wel iets waar ik steeds meer en meer op probeer te werken, maar waar ik anderzijds ook wel probeer te aanvaarden dat dat is wie dat ik ben. En dat ik dat dan probeer uit te leggen aan mensen. En ja, that's who I am. En ik kan daarop proberen letten, maar ja, mijn brein is zo snel. Mijn brein heeft mijn mond al aangestuurd, nog voor ik het weet. Klinkt echt heel stom, maar het is er dan al uitgevloept. Dus dat is één aspect van hoogbegaafde dat ik zelf minder leuk vind. Het tweede aspect is dat ik heel hoogsensitief ben op geluid. Heel gevoelig ben aan geluiden. Heel snel overprikkeld kan zijn wanneer er heel veel geluiden zijn. Zelfs gewoon spelende kinderen kunnen voor mij soms te veel zijn. En dat vind ik ook een lastige. Nu, dat heeft ook zijn voordelen. Waarom ben ik hoogsensitief op geluid? Ik kan ook 4, 5 gesprekken tegelijkertijd volgen. Als ik op een restaurant zit, moet ik echt moeite doen om niet 3, 4 gesprekken tegelijk te volgen van de tafels rondom mij. Ik moet mij echt heel bewust... Het is precies alsof ik bepaalde... Ik heb hier zo'n apparaat staan met schuifjes. En het is alsof ik bepaalde schuifjes moet dichtschuiven. Ik hoop dat ik het zo wat kan kaderen. Anders komen al die prikkels binnen. Maar daardoor kan ik ook heel hoogsensitief zijn op geluid. Omdat ik gewoon meerdere geluidsstromen tegelijkertijd kan verwerken, wordt het soms ook moeilijk en hoogsensitief. Dat is een voordeel. Als ik in het bedrijfsleven zat bijvoorbeeld, dan wist ik altijd heel veel. Mensen zeiden altijd, hoe komt het toch dat jij van alles op de hoogte bent? Maar ik hoorde gewoon heel veel gesprekken op de gangen tegelijkertijd, terwijl ik bijvoorbeeld met iemand in gesprek was. En dat is dan wel gewoon heel fijn, maar soms is het ook wel in mijn nadeel. Een derde punt, wat voor mij een heel dubbel punt is, is mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat is een typisch kenmerk van hoogbegaafdheid. Dat je echt niet tegen onrecht kan, dat onrecht jou ook heel kwaad wordt en soms ook wel dat je daar disproportioneel kwaad van wordt. Onrecht is nooit leuk, maar ik kan daar echt heel kwaad van worden en echt ook wel in die woede blijven zitten. En soms is het, ja, je kan ook gewoon niet alle onrecht in de wereld tegengaan. En dat kan gaan over groot onrecht, oorlogen en dat soort dingen. Maar dat kan ook gaan over kleine dingen. Iemand dat ik zie dat anders behandeld wordt. Of dat ik vind dat ik zelf niet rechtvaardig behandeld word. Ik kan situaties hebben dat iemand een zin bijvoorbeeld van mij verkeerd geïnterpreteerd heeft, daar een heel verhaal rond wordt gemaakt en daar word ik heel boos en verdrietig van. Omdat ik dan weet in mijn diepste kern dat ik zoiets niet heb bedoeld, dat het niet op die manier geïnterpreteerd moest worden, maar dat het dan wel op die manier geïnterpreteerd is en dat ik dan zo de kans niet krijg om dat uit te leggen bijvoorbeeld. Dat zijn van die feiten waar ik heel boos van kan worden. Nu, het grootste element denk ik dat mij soms blokkeert, dat is een aanhoudende faalangst. Heb ik al heel mijn leven, heb ik al heel lang, is nu onder controle. Misschien denken jullie ook van, ja maar Hannelore, dat zien we toch niet. Jij doet toch heel veel. Maar die faalangst is er wel. En die faalangst uitziet op verschillende manieren. Ten eerste, het is nooit goed genoeg. Ik denk niet dat ik ooit ga kunnen zeggen dat het goed genoeg is. En ik werk daarop met psychotherapeuten en dergelijke. Maar dat is iets dat ingebakken zit en het is gewoon heel moeilijk om dan los te laten. Dat heeft dan niet te maken met perfectionisme, dat heeft te maken meer met het altijd verhogen van de lat. De lat moet altijd hoger. Het is nooit een keer oké. En dat is heel vermoeiend. Dat is een druk die je op jezelf legt, dat is een druk die je op anderen legt. En ik weet dat, en dat is super vermoeiend. En dat is echt een ook wel een frustratie. Anderzijds is er ook gewoon faalangst op het vlak van ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel, hoor ik er wel bij? Zien mensen mij? Mag ik er zijn? En dat heb ik al van kinds af aan. Ik ben iemand die best wel goed kan vertellen, denk ik. Ik kan best wel goed babbelen. Mensen die mij kennen weten dat ook. Ik ben wel een babbelaar. En mijn mama vertelt altijd het verhaal van een juf die zo een kringetje had. En de kindjes mochten daar na het weekend op komen zitten. En ik ging daar nooit van mezelf op zitten. Dus de juf ging naar mijn mama, de kleuterjuf, en ze zei, ja, mag ik Hannelore aanmoedigen en zelfs bijna verplichten om op dat stoeltje te gaan zitten? Want ik vermoed dat dit faalangst is. Dus dat al heel snel gezien. En dat was ook, want ik kon goed vertellen. Want de juf zei, als ze op dat stoeltje gaat zitten, haar verhalen zijn zo leuk om naar te luisteren. Alle kindjes zijn er naar aan het luisteren, maar ze doet het niet. En dus nodigde de juf mij minstens 1 keer per week uit om op het stoeltje te gaan zitten. En dat heeft heel veel gedaan aan bijvoorbeeld dit, spreken voor publiek, mijn verhaal durven delen. Maar diep van binnen blijft er toch nog altijd een diepere vorm van faalangst zitten. Die faalangst om inderdaad te spreken of om nieuwe dingen te doen, die is eruit. Maar als ik iets nieuws probeer, als ik bijvoorbeeld ben gaan fietsen op een gravelfiets, dan zit daar heel veel faalangst achter. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel? En dat is super stom, want dat gaat over fietsen op een gravelfiets. Ik heb niks te bewijzen aan niemand en toch blijft die faalangst daar. Dus dat is ook wel eentje dat mij nog heel vaak blokkeert, ook in het dagelijkse leven en waar ik echt heb mee moeten leren omgaan. En ja, dat is iets dat ik denk dat voor iedereen geldig is. Dat is een proces en ik ben daar nog altijd mee bezig om dit te kunnen kaderen. En ik zie ook gewoon de positieve aspecten ervan. Wie ben ik? Hoe ben ik gegroeid doorheen de jaren? Wat heb ik allemaal al verwezenlijkt? Wat mag er zijn? Wat mag er niet zijn? Hoe kan ik daarmee leren omgaan? En net dat de belangrijkste aspecten zijn. Maar ja, ik wou vooral hier inderdaad ook het vooroordeel de wereld ronduitwerpen dat het allemaal gemakkelijk is. En dat is het niet. Maar ik wil hier ook geen zelfmedelijden opwekken, want dat is het ook niet. Het is gewoon iets van wie dat je bent. Net zoals andere mensen hoogsensitief zijn, of dat andere mensen super creatief zijn. Ik kan daar bijvoorbeeld heel jaloers op zijn, positief jaloers, op mensen die super creatief zijn, die veel dingen met hun handen kunnen. Want dat is, bij mij is mijn linker hersenhelft heel sterk ontwikkeld en die rechtse hersenhelft is er gewoon veel minder. Ik ben ook heel onhandig. Mijn motoriek volgt bijvoorbeeld echt niet altijd mijn denken. En dat is echt waarom dat ik dat vandaag wou tonen. Maar ik heb ondertussen geleerd om het om te zetten naar iets positiefs. Om groots te denken, om anders te denken. En ik heb geleerd dat anders zijn oké is. En dat is mijn belangrijkste boodschap vandaag. Als jij je soms anders voelt, weet dat dat oké is. Weet dat je dat kan omzetten in iets positiefs. Weet dat jij er mag zijn. En ik probeer mij ook nog aan te passen in bepaalde situaties of bepaalde gedragingen aan te passen, maar weet wel dat jij er mag zijn in al jouw facetten, in al jouw vormen. En je kan inderdaad proberen op dingen te letten, maar je kan jezelf niet veranderen. En je moet jezelf niet veranderen. En dat is vooral de belangrijkste boodschap die ik vandaag wilde delen in deze podcast. Dus voilà, kijk, we zijn er. Ik vond het super fijn om dit op te nemen. Beetje spannend ook, maar ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ik hoor jullie graag en ik zie jullie graag volgende week terug. Bye bye!
Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci. Heb je genoten van deze aflevering en een echte boost ervaren? Deel hem dan gerust met je collega-ondernemers, familie en vrienden of abonneer je op deze podcast. Delen in je socials is extra lief. Voor meer tips en tricks om jouw onderneming te boosten, volg je ons op je favoriete social media kanaal op boostways.be of bezoek je onze website www.boostways.be. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Let's boost your business, let's boost your life.